Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. In verband met dit overlijden zingen we Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, en maar Heere gunst zal over die vrezen en eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van 103. Thank you. Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus. En daarvan het eerste hoofdstuk. We noemden nu 1 Timotheus 1. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Waarna we zingen uit Psalm 26 en daarvan het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we nu 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen, en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goede conscientie, en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommige afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt, en hij die weet, en hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halstarrige, de goddeloze en de zondare, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de noereerders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb, in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdend het geloof en het goede en een goede conscientie, welke sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welk is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren.
We zingen ter voortzetting, gemeente, van Psalm 65. Daarvan de eerste drie versen. De lofzang klimt uit Sion, zalend tot u met stil ontzag. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. En daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Tijdens het zingen worden gecollecteerd voor de diaconie en voor de kerk. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. De woorden van de tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit 1 Timotheus 1 en daarvan nader het 15e vers. 1 Timotheus 1 vers 15, daar lezen we Gods woord en onze tekst als volgt. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaars zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. De zaligmaker der wereld,
daar getuigt onze tekst van. En we willen daarbij stilstaan in drie gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn komst in de wereld. En dat lezen dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Zijn werk in de wereld, ja, dat is om zondaren zalig te maken. En in de derde plaats letten we nog op zijn woord in de wereld. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dus de zaligmaker der wereld, zijn komst in de wereld, zijn werk in de wereld en zijn woord in de wereld. Gemeente, de apostel Paulus heeft deze brief geschreven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Toen Paulus verlost was, vrijgelaten was uit zijn eerste gevangenschap in Rome. Waarschijnlijk heeft hij deze brief geschreven vanuit Filippi. De oude en de ervaren apostel Paulus, die schrijft deze brief aan zijn jonge broeder, die jonge voorganger Timotheus. Timotheus die belast was met een zware en moeilijke taak in de gemeente van Efeze. Moeilijk werk, moest immers dwaalleringen uitroeien, moest de eredienst in stand houden, verder vormgeven in die gemeente, en ook bekwame leiders vormen die de gemeente zouden kunnen leiden en regeren. En om Timotheus in dat werk te bemoedigen, heeft apostel Paulus hem deze brief geschreven. In het eerste gedeelte, daar waarschuwt hij ook voor die valse leraars en die valse leer, want er waren in de jonge gemeente van Efeze waren er ingedrongen die een andere leer leerden, die zich begaven, zoals we lezen in vers 4, tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Mensen die noemden zich wel leraars van de wet. Dan lezen we in vers 7, willen de leraars van de wet zijn. Maar ze begrepen het evangelie helemaal niet. Niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. En hun leer was in strijd met de genade Gods, door Jezus Christus gegeven aan een ieder die gelooft. En dan gaat de apostel Paulus wijzen op de heerlijkheid van het evangelie. De heerlijkheid van de zalige God aan hem toebetrouwd. Dan schrijft hij in het 11e vers. Naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods dat mij toebetrouwd is. En Paulus is er zo vol van de heerlijkheid van het evangelie, dat hij er niet van kan zwijgen. Dan gaat hij aan de hand van zijn eigen bekering, gaat hij vertellen wat die heerlijkheid nou eigenlijk inhoudt. Door de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus, schrijft hij in vers 14. Dat evangelie heeft hem niet alleen overwonnen. Hij heeft die goede boodschap, die blijde boodschap van het goede, niet alleen leren verstaan, maar Paulus die mag ook getuigen dat hij de Heere behaagd heeft hem ook als een verkondiger van die goede boodschap aan te stellen, te verordineren, te bedienen. En het was een eigen persoonlijke ervaring van de apostel Paulus dat het woord, dat hij mag verkondigen, dat het woord getrouw is. Alle aanneming waardig. Want door dat woord had hij immers kennis gekregen aan de zaligmaker, Jezus Christus, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Paulus had zichzelf leren kennen als de voornaamste van de zondaren. Maar hij had ook Jezus leren kennen als degene die ook voor zijn zonden in de wereld was gekomen, om ook zijn zonden te verzoenen aan het kruis. De voornaamste van de zondaren. En daarom, gemeenten, is de prediking van de apostel Paulus
steeds geweest, Jezus Christus, en dien gekruisigd. En hij zegt als het ware, Timotheus, daar moet je nou maar op letten. Op het woord, je moet je maar niet door al die wetsleraars laten verleiden, tot een andere leer. Je moet er niet van afgebracht worden. Je moet je niet van de wijs laten maken, vasthouden aan dat woord dat als een licht schijnt in een duistere plaats. Dat woord dat predikt genade in de Heer Jezus Christus voor zondaren. Want dat is immers, gemeente, de inhoud van het evangelie. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Dat is de kernboodschap van het evangelie om zondaren zalig te maken. Paulus zegt tegen Timotheus, Timotheus wijs daar maar steeds op, ook in de prediking, dat hij Christus van de Vader gegeven is tot verzoening van de zonden. Wijs maar op hem die de Christus is, Christus Jezus. Hij zet hier de naam Christus voorop. Om te wijzen op dat drievoudige ambt van de Heer Jezus. Van God gezelf tot profeet, priester en koning. En die grote profeet en leraar der gerechtigheid was Paulus verschenen op de weg naar Damascus. En die Heere heeft hem laten zien waar hij mee bezig was. Nee, die heeft niet gezegd tegen Paulus, Paulus, wat ben je toch goed bezig, man. Met alles te doen naar de wet van Mozes. En al die wetten te onderhouden, want dat deed hij ook. Het is zelf van getuigd dat hij naar de wet was een fariseer. En in Galaten 1 spreekt hij over zijn overvloedige ijver voor de vaderlijke inzettingen. Maar gemeente, toen Paulus door de Heere werd onderwezen, daar op de weg naar Damascus, en het verstaan heeft dat het evangelie niet is na de mens, toen moest die eigengerechtige Paulus, die moest eraan geloven, die moest bukken en buigen voor God in een stof. En dat onderwijs uit de hemel, Saul, wat vervolgt ge mij, heeft ook kracht gedaan in zijn leven. Dat had die profeet, die grote profeet Jezus zelf in zijn hart gebracht. Maar gemeente, hij heeft hem ook leren kennen als hoge priester. Want horen we Paulus niet op een andere plaats in verwondering uitroepen. Toen heeft het Gode behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Hij heeft hem leren kennen als de enige hoge priester. Die zijn bloed heeft gestort op de vloekheuvel van Golgotha. En achter dat bloed heeft Paulus ook schuiling gevonden. In dat bloed van hem. Die kwam in deze wereld om het werk wat hij van eeuwigheid op zich had genomen, om dat te vervullen. Naar het welbehagen van God. Om zo koning over zijn kerk te zijn. Over zijn bruid. En hen onder zijn hoede te nemen. Om ze te verlossen uit de handen van de duivel en van de dood. Te rukken uit de handen van die sterk gewapende. Christus, Jezus, zaligmaker, de zaligmaker van zondaren. Want dat is zijn naam. Hij zal zijn volk zaligmaker van hun zonden. En zaligmaker, gemeente, dat weten we wel. Dat is verlossen van het grootste kwaad van de zonde en brengen tot het hoogste goed, weer herstellen in Gods gunst en in Gods gemeenschap. Zondaren en herstellen in Gods gunst. Dat ze weer bij God zullen wonen. Verlossen van de zonde, van alle ongerechtigheid. En herstellen in de vrijheid van de kinderen Gods. Hij is gekomen in de wereld. Ja, dat moest. Ja, hij was er al. Hij was nog niet op de aarde, maar hij was in de hemel. Bij zijn Vader in de hemel. Maar hij kwam in deze wereld. Dat zeggen we ook wel eens van, als er een kind geboren wordt, het kind dat komt, is in de wereld gekomen. Dat is eigenlijk een oneigenlijke wijze van spreken. Het zou gemeente tot de gedachte kunnen leiden dat het kind er al reeds was. Nee, een mens is er niet voordat hij in de baarmoeder op een bijzondere wijze wordt samengesteld als een borduursel. Zo lezen we dat in Gods woord. Maar Jezus was er reeds, maar hij kwam in deze wereld in de volheid des tijds. Naar Gods belofte. Hij daalde uit de hoge hemel neer om mens te worden. Om ons mensen in alles gelijk te worden. Uitgenomen de zonde. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? God kwam zelf in de gedaante van zijn Zoon in deze wereld om het werk van de verlossing te doen. En dat hij hier Christus Jezus wordt genoemd, dat geeft ook aan dat we die verschillende ambten van Christus en de naam zaligmaker ook niet los van elkaar mogen maken. Maar Gods volheid werd vlees in Jezus Christus, want in hem woont de volheid en Godheid lichamelijk. En zijn komen in deze wereld, het was een daad. In tegenstelling tot een mens als hij geboren wordt. Dat is niet de daad van die mens, van dat kind zelf dat geboren wordt. Maar Jezus kwam als het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen. En waarom kwam hij dan? Wel, gemeente, Jezus kwam in deze wereld uit liefde tot de deugden van zijn vader. Dat had hij hem eens beloofd. Vader, ik kom om uw willen, om uw welbehagen te doen. Maar ook uit liefde van tot degene die de vader hem van eeuwigheid had gegeven. Daar schrijft Johannes van in het 13e hoofdstuk. Alzo hij de zijnen heeft lief gehad, heeft hij ze lief gehad tot het einde. Maar ook van begin. Vanuit de stilte van de eeuwigheid heeft hij de zijnen lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom verliet hij de hemel van zijn heerlijkheid. De nabijheid van zijn vader. Daarom kwam hij in deze wereld. Daarom ging hij de weg van de kribbe naar het kruis. Smartelijke, smadelijke kruisdood te sterven. En dat niet voor beste mensen, maar voor zondaren, voor goddelozen, voor doelwaardigen. Stof van verwondering voor Paulus, dat blijkt wel uit zijn brieven. Stof van verwondering voor al degenen die de verschijning van Christus hebben liefgehad. Dat hij kwam in de wereld als gemeente, als hij toch niet in de wereld zou zijn gekomen. Hoe zou dan een zondaar zalig kunnen worden? Als hij toch in de hemel was gebleven. Hoe zouden dan Gods kinderen kunnen getuigen in deze wereld van de genade en van de liefde Gods? Die is in Christus Jezus. Hoe zouden andere zondaren gerukt kunnen worden? Uit de modder van de zonde. En van het slijk waarin we van nature alle verzonken liggen. Als hij niet zou zijn gekomen in deze wereld. Hoe zouden mensenkinderen verlost kunnen worden van het grootste kwaad, als Jezus niet de dood was ingegaan en hij de dood had overwonnen? Stof van verwondering voor Paulus, ook voor u. Stof van verwondering dat hij daar voor u uit de hemel wilde komen, om ook voor mij tot zonde te worden gemaakt. Omdat ik zou worden rechtvaardigheid Gods in hem. Alle wonder van jullie jongens en meisjes. Dit is de kernboodschap van het evangelie. dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En wat zijn dat dan voor mensen? Daar gaan we op letten in onze tweede gedachte, op zijn werk in de wereld. Zondaren zalig maken, dat woord zondaar, dat komt eigenlijk, gemeente, van een grondwoord wat missen betekent. Het sluit ook aan bij het Oude Testament, bij het woordje gata. En in de Griekse wereld was dat eigenlijk een uitdrukking aan het levensgevoel dat alle mislukking van de mensen eigenlijk te wijten is, ten diepste te wijten is aan de door het lot bepaalde beperktheid van de mens. Je kan tenminste, je kan tenslotte ook niet alles weten. Maar in de Bijbel wordt er heel anders over zonde en over zondaren gesproken. Dan gaat het over de zonde die door Adam in de wereld is gekomen en die over de mens heerst als een tiran. Een mens die woont in het gebied van de tiran, zondaar, die zonde doet, die zonde is. Nee, die mens woont niet meer in de nabijheid van God en van zijn gemeenschap, maar verkeert onder de heerschappij van de duivel. En die tiran die betaalt zijn knechten een loon uit. En wat is dan dat loon? De dood. Want door de zonde is de dood in de wereld gekomen. De bezoldiging der zonde is de dood. Niet alleen die geestelijke dood, de scheiding van Gods gunst en van Gods gemeenschap, maar gemeente ook de tijdelijke dood, zo noemen we dat dan, als een mens sterft. En ook de eeuwige dood. Het altijd buiten God, zonder Christus en zonder hoop zijn. In die plaats van wening zal zijn en knessen in de tanden. En die dood is tot alle mensen doorgegaan, omdat we alle gezondigd hebben, u en ik. Het gehele menselijk geslacht wordt door de zonde in de greep gehouden. En alle mensen worden geboren onder die macht. Want ook al hebben we nog helemaal geen zonde gedaan, toch geldt het ook van jullie kinderen, zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En daarom aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis onderworpen. Zondaren zijn dus mensen die Gods gebod overtreden. En die daarmee hun onderworpenheid aan de zonde en hun vijandschap tegen God ook demonstreren. Mensen die schuldig staan tegenover God, want onze zonden stellen ons schuldig tegenover God. En we belijden het zo gemakkelijk. Is niet waar dat we zondaren zijn? Maar eigenlijk hebben we het nog heel best met onszelf getroffen. We zijn toch best een beetje braaf. We zijn toch best een beetje godsdienstig. We gaan trouw naar de kerk. Zondaren, ja, die zoek je toch niet in de kerk. Maar zondaren, die vind je toch in de wereld. Die vind je in de onderwereld. Zeker als Paulus spreekt over de voornaamste van de zondaren. Die vind je toch niet in de kerk, maar die vind je in de onderwereld. In mensen die elkaar naar het leven staan. Of vult u het zelf maar in. Je vindt je bij die grote van deze wereld, die ook heel veel mensenlevens over hebben om hun macht maar te bevestigen. Maar gemeente, ben jij al eens zondaar voor God geworden? En dan kan het ook nog anders zeggen. Zondaar zijn wil zeggen dat we God niet willen laten
wie hij is. God naar kronentroon gestaan in het paradijs. God niet God laten en onszelf verheffen tegen de schepper van de hemel en van de aarde en tegen zijn gezalfde. Zondaars bestaan tegen zich daarin dat de mens zich verheft tegen God. En daarom is het wel eens zo gezegd, als God ons bezig ziet vanuit de hemel, dan ziet God ons als rebellen, als opstandelingen. Ondanks al onze goede daden die we denken te moeten doen en waarmee we denken God dan wel tevreden te kunnen stellen. Maar de apostel Paulus wist ervan, gemeente, wat dat betekent zondaar te zijn. Mij de voornaamste van de zondaren. De meeste. Ik steek eigenlijk boven al die zondaren uit. Nou, Paulus had zichzelf niet overgeven aan allerlei uiterlijke zonden in de wereld. Ja, zeker een vervolger van de gemeente. Lasteraar van God. Vleeselijk verkocht onder de zonde. Paulus moest zeggen, ik dien God niet. In mijn eertijds diende ik God niet zoals hij gediend wil worden. Maar verzet ik me tegen die God. Ik vecht tegen God. Dan was hij zich aanvankelijk ook helemaal zelfs niet van bewust dat hij tegen God vocht. Want voor de ontmoeting met de Heeren op de weg naar Damascus beschouwde Paulus zichzelf ook als een onberispelijk mens. Als een vrome Jood. Maar door die ontmoeting heeft hij zichzelf leren kennen. Omdat hij de gemeente Gods vervolgde, schrijft hij ook in vers 13, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschieden, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Paulus die is eraan ontdekt dat er een hartstochtelijke haat in zijn hart was jegens de gemeente des Heren. En dat dat eigenlijk in de grond niet anders is dan zelf willen heersen, zelf willen regeren en jezelf rechtvaardig te maken voor God. Daar kwam die ijver uit voort, gemeente. Een poging, mag ik het eens anders zeggen, een poging om buiten de genade van God een goed en rechtvaardig mens te worden, aangenaam in de ogen van de Heere. Hoogmoed. Niet als een zondaar aan de voeten van de Heere willen terechtkomen. En de reddende genade van God niet nodig te hebben. En daarvoor, gemeente, voor zulke zondaren. Ik hoop dat u zichzelf erin het mogen herkennen. Voor zulke zondaren is Jezus nu naar deze wereld gekomen om zalig te maken. Daarvoor leed en stierf hij. Daarvoor vernederde hij zich zo diep. Dat hij het uitgeschreeuwd heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarvoor heeft hij zijn bloed gestort. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Daarom kon Johannes hem aanwijzen, aan de oever van de Jordaan. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, alleen in hem kunnen wij voor God bestaan. Buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Buiten hem is er geen vergeving van onze zonden en van onze schuld. Geen vrede. Daarom neem toch, nu het nog het heden van de genade is, met al uw zonden,
en met al uw schulden toevlucht tot hem, die met open arm, uitgebreide armen voor ons staat in het gewaad van zijn woord. En het ons toeroept dat hij voor zondaren in de wereld gekomen is. Niet voor beste mensen. Niet voor in eigen oog rechtvaardige mensen. Maar voor zondaren. En hij roept het ons toe, wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einde van de aarde. Misschien zijn er vanmorgen bij ons midden die zeggen, ja Paulus, dat heb je nou wel gezegd. Mij de voornaamste van de zondagen is barmhartigheid geschied. Maar als u eens zou weten wat er in mijn hart leeft, in die vuile bron van wanden drijven, als u mijn leven eens zou kennen, Paulus, dan zou u niet meer zeggen, ik ben de voornaamste, nee. Dan zou u tegen mij zeggen, u bent de voornaamste van de zondaren. Ja, dan zou Paulus misschien ook wel gezegd hebben, ik behoor ook tot die voornaamste van de zondaren. Maar gemeente, als de Heer in ons laat zien wie we geworden zijn door de zonde, dan gaat de pijl in eigen hart. Dan worden we zondaren voor God. En naarmate het door de Heere, naarmate de Heere het behaagt, gaat hij door zijn Heilige Geest al meer en meer zonden in ons leven ontdekken. Die we misschien al heel lang bedekt hadden. Waar we misschien helemaal niet meer aan gedacht hadden. Dat het zonden waren. Ik zal het ordentelijk voor ogen stellen, zegt de Heere. Dan wordt het waar tegen al de geboden Gods gezondigd. Met woorden, met gedachten en met werken. En die zonden die maken mij een voorwerp van Gods toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Want ik ben immers in zonden ontvangen en geboren. En dan krijgen we betrekking op de zaligmaker. Ja, zegt u, we hebben met God te doen. Ja, zeker gemeente, dat is waar. Maar hoe zullen we tot God naderen? Buiten hem. Toch al heb je dat misschien wel geprobeerd. Om net als Paulus in zijn eertijds een brave en rechtvaardig en een goed mens te worden. Door je eigen gerechtigheid voor God op te richten. Door je goede werken. Door je gebeden, door je tranen misschien. Maar gemeente, daarmee worden mensen niet zalig. Alleen in Jezus Christus, in de zaligmaker van zondagen, dan krijg je een betrekking op die zaligmaker, opdat ik hem kenne. Want hem te kennen is het leven en de zaligheid. En hij is het, die door zijn Heilige Geest ook plaats maakt in het leven van zondagen. Voor die gezegenen van de Vader, vol van genade, vol van waarheid. Want die Heilige Geest die laat ons niet alleen zien wie we geworden zijn door de zonde. Die maakt ons niet alleen onze zonden bekend. Maar die Heilige Geest die wijst ook op het geneesmiddel. Die wijst er ook op dat er zaligheid is. Voor de grootste, de voornaamste van de zondaren. In het bloed en in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Niet voor rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben, maar voor goddeloos voor doelmissers. Die ook nadat de Heilige Geest hun ogen geopend heeft voor hun verloren staat, de zaligheid wel bij zichzelf gezocht hebben. Maar die hebben het daar niet gevonden. Die hebben de zaligheid liggen zoeken buiten zichzelf. Want alles wat een mens probeert, gemeente, om de breuk met God te herstellen, loopt allemaal op niets uit. Het is alles tevergeefs. Dat is in het leven van Paulus ook wel gebleken. En dat blijkt ook in het leven van al Gods kinderen. Geen vlees wordt gerechtvaardigd door de werken van de wet. Maar Jezus is gekomen om de zondaren zalig te maken. Te behouden van de toekomende toorn. Werkelijk gelukkig te maken. Zou je, jongens en meisjes, werkelijk gelukkig willen worden? Denk je misschien aan mensen in deze wereld die heel veel geld hebben, heel veel bezittingen hebben, elke dag vrolijk en prachtig leven, niets gebrek, gezond, krachtig. Is dat nou geluk? Dat is het ware geluk niet. Dat is maar voor een tijdje, dat is maar voor een ogenblik. Dat leven gaat voorbij. Het ware geluk ligt in de kennis van deze zaligmaker. Als je hem tot je deel mag hebben, ben je werkelijk gelukkig. Dan ben je gelukkiger dan Musk, de rijkste man van deze wereld. Dan ben je gelukkig, want dan kun je niet alleen door het leven, maar dan kun je ook uit het leven. En dat geluk, dat is het te verkrijgen voor de grootste van de zondaren, voor de voornaamste van de zondaren. Vraag maar aan de Heer of dat hij je dat wil maken. Dat je je zonde mag zien, je zonde mag kennen. En dat je de zaligmaker mag leren kennen. Als het allerhoogst en als het eeuwig goed. Daarvoor is Jezus in de wereld gekomen. En daarin ligt ook de boodschap om hem te zoeken, terwijl het heden van de genade is. Niet te wachten tot morgen of overmorgen, maar heden. Zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Christus wilde daarvoor de weg gaan van de kribbe naar het kruis. En dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij geworden. Dat is een gelukkig leven. Als je mag weten, hij is de mijne. En ik ben de zijne. Zul je erom vragen? Zul je er veel om bedelen? Vraag de Heer maar om dat nieuwe hart. Dat de Heer leert vrezen. En dat ook de Heer Jezus leert kennen. Als de zaligmaker ook van jouw zonden. Gemeente, wat moeten we ook als kerkmensen toch verlost worden van onze eigen gerechtigheid. Dat we toch wel menen dat we een beetje beter zijn dan al die zondaren in de wereld. Omdat we toch kerkelijk meelevend zijn en proberen ook naar Gods wet te leven. Het is goed. En dat vraagt de Heer ook van ons. Maar daarmee kun je God niet ontmoeten. Dat kan alleen met een waarachtig geloof in de Heer Jezus Christus. En als je dan moet zeggen, och, mijn zonden die zijn zoveel, zijn zo groot, zou hij wel met mij te doen willen hebben? Het hart van mij, dat is zo hard als een keisteen. Vader, maar om de ontdekkende bediening van de Heilige Geest. Blijf maar aanhouden. Doe maar geweld op het Koninkrijk der Hemelen. Want de geweldigers, die nemen dat Koninkrijk met geweld. Want Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Dat is een getrouw woord. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat is vast en zeker onze derde gedachte, maar we gaan eerst nog zingen. uit Psalm 95, de versen 4 en 5. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En ook het vijfde, verhard u niet, neemt zijn genade ootmoedig aan. En wat er verder volgt, 95, 4 en 5. De zaligmaker der wereld, zijn komst in de wereld, zijn werk in de wereld en tenslotte zijn woord in de wereld. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Het woord van God, dat is alleszins betrouwbaar. Paulus had het ondervonden in zijn leven. En die uitdrukking die gebruikt hij vaker in zijn brieven. Als hij een geloofsartikel inleidt of afsluit. Dit is een getrouw woord. Ook als het gaat om het ambt, in het derde hoofdstuk lezen we dat. Getrouw woord als het gaat om een mens die begeert naar een opzienersambt. Zo zouden we meer plaatsen kunnen noemen waar Paulus deze woorden gebruikt. Ook in Titus 3 vers 8, waar het gaat over erfgenamen. naar de hopen des eeuwige levens. Ja, Paulus, dat is ook een getrouw woord, dat Gods kinderen erfgenamen zullen zijn van het eeuwige leven. Dit is een getrouw woord, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Hoef je niet aan te twijfelen. Van nature gaan we eraan voorbij. Dan horen we het misschien wel, het woord. Maar we leggen het weer naast ons neer. Al is dat woord betrouwbaar, zowel als de Heer zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. Ook als de Heer zegt, die in mij gelooft, die zal leven, al waar hij ook gestorven. Zowel het aanzeggen van het oordeel, betrouwbaar, moeten we maar op letten, dat als ze onbekeerd leven en onbekeerd sterven, dat we dan straks zullen wegzinken in de eeuwige duisternis, buiten Gods, zonder hoop, maar ook betrouwbaar in de nodigingen. Wendt u naar mij toe, ook in de beloften die de Heere aan zijn kinderen geeft, dat hij hen niet zal begeven en niet zal verlaten. Betrouwbaar is dat woord, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Als de dokter ons een geneesmiddel aanbeveelt, een duur geneesmiddel om van onze kwaal verlost te worden, dan proberen we dat geneesmiddel te krijgen. Want we betrouwen immers op de woorden van de dokter. Getrouw woord. Maar als nou die grote heelmeester zegt, bent u naar mij toe, wordt behouden, want ik ben in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken, dan horen we het wel. Maar nemen we het ook ter harte? Wordt het ook waar in ons leven? Hoe zou het nou komen, gemeente, dat het zo vaak langs ons heen gaat? Dat we zomaar weer overgaan tot de orde van de dag. We willen geen zondaar zijn. We willen niet aangesproken worden als zondaren. Ja, we weten dat uit kracht van opvoeding dat we dat zijn. Maar als iemand dat er buiten tegen u zou zeggen straks, die tegenkomt, die zou zeggen, u bent de voornaamste van de zondaren. De slechtste mens die er in de wereld leeft. Zou u verontwaardigd, zou u de schouders ophalen. En denken, nou, diegene die dat tot mij zegt, die is niet goed bij zijn hoofd. We hebben het nog zo goed met onszelf getroffen. We willen altijd nog maar weer buiten de genade Gods een goed en rechtvaardig mens voor God zijn. Maar de discipelen hadden het geleerd. Die wisten bij wie ze moesten zijn. Tot wie zullen we heen gaan? De woorden des eeuwige levens. En nu zegt Paulus tegen Timotheus, een getrouw woord en alle aanneming waardig. Sommigen lezen daar aller aanneming waardig. En denken dat Paulus hier toch wel een beetje remonstrans is. Alle mensen moeten dat aannemen. Het woord. Want als je Jezus niet aanneemt als je verlosser, als je zaligmaker, dan word je niet verlost van je zonden. Dan sta je even buiten God, buiten het heil, buiten de zaligheid. En dan zul je straks voor altijd buiten geworpen worden. Dus je moet het aannemen. Dan staat er toch, als Heer Jezus bij monden van Johannes laat horen, hij is gekomen tot het zijne, De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Nou gemeente, we moeten goed lezen. Paulus die schrijft niet hier niet aller aanneming, maar alle aanneming waardig. Het is, zegt hij, van het allergrootste belang. Paulus wist het wel. Dat de zonde alleen uit genade voor God kan bestaan. Hij wist het wel dat hij niets kon aannemen tenzij het hem van de hemel geschonken was. En dat kunt u en dat kan ik ook niet. Nee, de Heer die maakt plaats voor zijn eigen werk. En als Johannes schrijft, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, dan zegt hij, dat zijn mensen die niet uit de bloeden, nog uit het vlees, nog uit de wil des mans geboren zijn, maar die uit God geboren zijn. Wederom geboren tot de levende hoop. Daarvoor kwam Christus onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou en zij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En ik wijs in dit verband ook even op onze Heidelbergse catechismus in zondag 7. Wordt gevraagd, worden dan alle mensen door Christus zalig gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingeleid en al zijn weldaden aannemen. En toch gemeente, we voelen hier de spanning. De spanning tussen enerzijds wat de Heer moet doen in het mensenleven. Overtuigen door zijn geest, zonde voor God maken. En aan de andere kant de nodiging van het evangelie waar de Heer een beroep doet. Ook op onze verantwoordelijkheid om de Heer te zoeken terwijl hij te vinden is. Want het is alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Waarom laat hij dat ons prediken? Wel gemeente, opdat we jaloers zullen worden op dat grote goed. Opdat we niet zullen kunnen rusten voor en alleen dat we daar deel aan hebben. God biedt de zaligheid aan in zijn woord. Daarom is het ook alle aanneming waardig. Omdat het van hem komt. Hoe zullen we ontvlieden als op zo'n grote zaligheid geen acht zullen slaan? Het is noodzakelijk om dat te kennen, want dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. De prediking van het evangelie van vrije genade. De prediking van de liefde Gods tot verloren zondaren. Laat de Heer niet vrijblijvend geschieden. Het heeft hem behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Het werk van de Heilige Geest is nodig. De geest die moet overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De prediking van het woord en door de bediening van die geest worden harde harten, stenen harten van mensen aan stukken geslagen. Opdat jongeren en ouderen zichzelf gaan leren kennen als zondaar voor God. En verlegen worden om dat alles reinigende bloed van de Zoon van Gods liefde, dat bloed dat hij gegeven heeft tot de verzoening voor de zonden. Dat bloed alleen reinigt van de zonden. Gemeente Paulus wist het, in de ogen van de Heere was hij een ellendige zondaar. Die door de wet niet kon gerechtvaardigd worden. Ook al had hij dat misschien wel geprobeerd. Maar een zonde die dat bloed nodig kreeg. Alleen achter dat bloed zijn we veilig. En nu zegt hij als het ware tegen Timotheus: Timotheus, blijf dat nou maar preken. Blijf dat nou maar verkondigen in de gemeente. Houd aan. Tijdig, ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en leer. Ook als er een tijd komt als men de gezonde leer niet meer kan verdragen. Dan moet je preken, Timotheus. Zaligheid voor zondaren. Niet voor beste mensen, maar voor slechte, voor goddelozen, voor al bedervers. En niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer bij vernieuwing. Dat moet je maar blijven prediken. Ook tegen Gods kinderen. Want gemeente, ook voor hen is het nodig dat die oude mens, die nog zo krachtig kan zijn, die nog zo op de troon kan zitten, en waardoor weer die wereld zijn grote plaats in ons hart, in ons leven kan innemen, en we getrokken worden naar de begeerlijkheden van deze wereld, dat die oude mens met Christus gekruisigd is, opdat we niet meer de zonde zullen dienen, want die gestorven is aan de zonde, die is gerechtvaardigd van de zonde. En als u daar dan aan twijfelt, volk des Heren in uw leven, weet u wat Paulus dan tot bemoediging en tot vertroosting van zijn Sion zegt? In Romeinen 6 vers 11. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar levende, maar Gode levende in Christus Jezus onze Heere. Ik leef. Zo kon Paulus zeggen. Omdat hij Christus Jezus als zaligmaker had ontmoet. En door het geloof had mogen omhelzen. Ik leef, toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. Ja, lief gehad. Met een eeuwige liefde. Amen. Heere, zou u uw woord willen zegenen? Dat getrouwe woord, dat eeuwig zeker is. Het woord dat ons ware wijsheid leert. Het woord dat ons wijst op onze verlorenheid. Dat woord dat ons ook wijst op wat u van eeuwigheid hebt uitgedacht om zondaren zalig te maken. Geef, Heere, dat we dat woord zouden meenemen om het te overdenken voor onszelf. Ja, dat het nog vruchten mag voortbrengen die de eeuwigheid verduren. Wil het zondige verzoenen, het uwe zegenen. Gaat u met ons als we van hier gaan, breng ons veilig aan de plaats van onze bestemming. Wil u ons ook vanmiddag weer samenbrengen in uw huis, rondom uw woord. We bidden het u uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 33 en daarvan het tweede vers. Roemt u met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Het speeltuig moet die toon vervangen. Het vrolijk aan bij hem uw kunst. De tweede van Psalm 33. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daar naar heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.